Dames en heren, doet hij het? Dames en heren, het is 8:30. Dus ik wil graag gewoon weer verder gaan met deze avond. Wij gaan verder met deel 2 van de avond over, in dit geval, migratieopgaven. We hebben het net gehad over de arbeidsmigranten, voor de mensen die nieuw binnengekomen zijn. Mijn naam is Gerlo Vrouwbos, ik ben voorzitter vanavond. Ik heb net even een aantal spelregels in het eerste deel gezegd, die herhaal ik dan nog even voor de mensen die nieuw binnengekomen zijn. Er zit veel emotie in dit soort onderwerpen, dat is natuurlijk hartstikke logisch. Maar met z'n allen moeten we er wel voor zorgen dat het netjes en ordelijk verloopt. Dat ging het eerste deel goed, dus ik verwacht dat dat in het tweede deel ook gewoon goed gaat. Het is primair een avond voor raadsleden en steunfractieleden. Dus dat betekent dat zometeen ook de vragen gesteld worden door de fractie en door de steunfractie, dus door de raadsleden en door de steunfractieleden. Mocht het nou zo zijn dat niet raadsleden, niet steunfractieleden vragen hebben, dan kunnen ze die uiteraard stellen na afloop aan de raadsleden, zodat ze die later in kunnen brengen. Ze kunnen altijd contact opnemen uiteraard met de gemeente. Of op een ander moment gewoon de raadsfracties bereiken met de vraag. Het deel waar we het nu over gaan hebben wordt verzorgd door Luc Willems. Luc zal denk ik misschien zichzelf nog even kort voorstellen. Ik wil u niet bang maken, maar het zijn behoorlijk wat sheets die er zo meteen aankomen. Maar dat komt omdat het allemaal inhoudelijk wel belangrijk is om dit goed te kunnen beheersen. Luc gaat het onder andere hebben over welke begrippen zijn er nu eigenlijk. Hè? Want we hebben statushouders, we hebben arbeidsmigranten, we hebben Oekraïners, we hebben allerlei soorten, zeg ik maar even. En wat is nou het verschil daarin? Wat zijn onze opgaven daarin? Hoe zit het bijvoorbeeld ook met taakstelling statushouders? Hoe zit het met inburgering? Asiel, Oekraïneopvang? En we hebben afgesproken dat dit deel bestaat uit twee delen. Na het eerste deel, en dat stopt bij inburgering, dus tot en met inburgering, gaat Luc zijn verhaal doen en dan daarna kunnen de vragen gesteld worden. En dan gaan we naar het tweede deel en dat gaat dan met name over asiel en Oekraïners. Dus eerst gaat Luc zijn verhaal doen, deel 1, daarna de vragen en dan gaan we verder naar deel 2. En volgens mij worden we nu opgenomen of afgeluisterd of... Er zit iemand naar het voetbal te kijken misschien, dat kan ook nog. Ook niet? Oké. Okay. Nou. Luc, ik geef jou het woord.
Ja. Goedenavond, mijn naam is Luc Willems. Ik ben programmamanager migratie. Sinds ruim een jaar werkzaam voor de gemeente. Hiervoor ben ik werkzaam geweest bij vluchtelingenwerk. En daarvoor heb ik in het bedrijfsleven gezeten in de financiële wereld. Dat is iets heel anders. Maar nu ben ik met... volle energie bezig om de migratieopgave die de gemeente Boksel en Sint-Michielskerstel hebben gekregen, om daar handen en voeten aan te geven. We hebben vanavond voor de sheets die ik heb gemaakt tot 10:00 de tijd. Hier gaan we het over hebben. Ik ga eerst even beginnen wat de aanleiding is voor deze avond. Ik ga de begrippen met u doornemen, omdat er nogal wat verwarring bestaat over wat zijn nou eigenlijk al die doelgroepen waar we het over spreken. Wat zijn nou eigenlijk onze opgaven? Welke taak krijgen wij van de overheid en van welke overheid krijgen we die taak? Wat zijn statushouders? De taakstelling van de statushouders? De inburgering van de statushouders? Asielopgave, Oekraïneopvang? En ik sluit af met nog iets te vertellen over het programma migratie dat we op dit moment aan het opzetten zijn binnen de gemeente. Aanleiding en doel van de informatiebijeenkomst. Migratie is een complex en urgent thema dat iedereen in de gemeente raakt. We hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een forse stijging van de... We hebben te maken gehad met een grote stijging van het aantal vluchtelingen in het hele land en ook in Boksel. En daarom wil ik met u graag spreken over een zorgvuldige afweging van onze verantwoordelijkheden en de mogelijkheden die we hebben. Ik ga met u in gesprek over de huidige situatie, de uitdagingen waar we voor staan en de plannen voor de toekomst. Citaat van onze website van de gemeente Bokstel vind ik een heel mooi citaat. Dat zegt: de gemeente Bokstel en de Bokstelaren staan bekend om hun sociale inborst en gastvrijheid. Reden om samen met de gemeente Sint-Michielskerstel mee te werken aan de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Wat zijn die asielzoekers dan? Iedereen die vlucht uit het buitenland en die onze hulp vraagt en die zich aanmeldt bij een centrale opvangstlocatie of in Ter Apel of in Budel, die wordt asielzoeker genoemd. Die asielzoeker die begint in een centrale opvanglocatie, Kool heet dat, zijn er twee in Nederland, Budel en Ter Apel. Na een dag of drie dan wordt de asielzoeker doorgestuurd naar een POL, een procesopvanglocatie. En daar vindt de asielprocedure plaats. De asielprocedure duurt in beginsel tussen de 6 en de 10 dagen. En dan moet er een besluit worden genomen door de IND over de status van de asielzoeker. Wordt hij erkend als een asielzoeker, als een vluchteling of niet? Het duurt vaak veel langer dan die 10 dagen in die procesopvanglocatie. Dus moeten de mensen, de asielzoekers, wachten in een AZC. AZC's zijn asielzoekerscentrum. Die worden beheerd door het COA. COA is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. En die zijn verspreid over het hele land. Op dit moment is er een grote achterstand in de verwerking van de asielzoekersaanvragen. En het kan dus best duren dat iemand meer dan een jaar in een AZC zit, in een procedure waarbij de IND moet onderzoeken of iemand recht heeft op onze bescherming. Heeft het IND besloten dat een asielzoeker rechten heeft om hier te blijven, om onze bescherming te krijgen, dan wordt hij statushouder of vergunninghouder. Die status die krijgt de vergunninghouder voor een periode van 5 jaar. En na die 5 jaar kan er een verlenging komen of er kan worden gevraagd om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Dat hangt er vanaf of in de tussentijd de inburgering met goed succes is verlopen. Een statushouder die mag werken, is ook inburgeringsplichtig in de tussentijd. Ik ga er straks nog even diep op in op wat de statushouder allemaal moet en mag. Een AMV'er, dat is een minderjarige vreemdeling. NIDOS is de organisatie in Nederland die de voogdij op zich neemt van minderjarige asielzoekers. Minderjarige asielzoekers kunnen bij kastgezinnen worden ondergebracht of worden in een speciaal opvanglocatie van het COA ondergebracht. Dat zijn kleinschalige opvanglocaties met specialistische hulp die door NIDOS wordt georganiseerd. Een Oekraïense ontheemde is weer een andere categorie. Dat is iemand die onder de Europese richtlijn tijdelijke bescherming valt. De Europese Unie heeft naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne een beschermingsmaatregel opgetuigd. Die beschermingsmaatregel die duurt nu tot 4 maart 2026. Kan daarna weer worden verlengd, maar die wordt iedere keer met 1 jaar verlengd op dit moment door de Europese Unie. Waarin wordt gezegd dat de Europese lidstaten verplicht zijn om bescherming te geven aan de mensen uit Oekraïne. Onze opgave. Wat zijn de opgaven die de gemeente hebben? Ten eerste de statushouders. We hebben een taakstelling, zo heet de opgave. Iedere gemeente krijgt 2 keer per jaar, in januari en op 1 juli, een aantal statushouders toegewezen die moeten worden gehuisvest. Asiel, de opgave door het Rijk, de spreidingswet, regelt de verdeling, de spreidingswet, daar heb je waarschijnlijk al van gehoord, die is sinds begin dit jaar van kracht, die regelt dat asielzoekers over het land worden verspreid en dat iedere gemeente een opgave heeft om een aantal op te nemen. En dan de Oekraïneopvang, opgave door het Rijk, verdeeld over de provincies. En de provincies verdelen het weer over de regio's. Het is een inspanningsverplichting die iedere gemeente heeft om een aantal Oekraïners op te vangen. De statushouders taakstelling. Dat is geen makkie. Want de instroom van asielzoekers en daarmee ook de instroom van vergunninghouders, die loopt de laatste jaren behoorlijk op. Ik weet niet of het goed zichtbaar is, maar heb ik 2020 opgaan. De nieuwe taakstelling voor de eerste helft van 2024 was 36. Daar kwam die 6 achterstand bij. Dus we hebben nu een opgave van de eerste helft van dit jaar van 42. Gerealiseerd in het eerste halfjaar 31. Dus de achterstand is opgelopen tot 11. De nieuwe taakstelling. De tweede helft van dit jaar is 43. Dus dat is een behoorlijke stijging. Nu zitten we met een taakstelling van 43. Hoe zorgen we dat die mensen huisvesting krijgen? Ze moeten een woning krijgen van de woonstichting. Met de woonstichting Joost met name worden prestatieafspraken gemaakt over het huisvesten van de statushouders. Gemiddeld werden er in de afgelopen jaren 9% van de vrijgekomen woningen bij Joost, 9% van de vrijgekomen sociale huurwoningen, toegewezen aan statushouders. Hoe komt het nou eigenlijk dat we die achterstand hebben in die taakstelling? In de huisvesting. Nou, dat komt door een hoge taakstelling. Ik zag dat het steeds meer wordt het aantal mensen wat we moeten huisvesten. We hebben te weinig sociale huurwoningen. De mutatiegraad bij de woningcorporaties is heel laag. Dus als er weinig mensen verhuizen, ja, dan kunnen ze ook weinig mensen plaatsen in de woning. En de eenzijdige samenstelling van de taakstelling, dus de mensen die op de taakstellingslijst staan, de statushouders, dat zijn veelal alleenstaande. Dat zijn geen gezinnen. Dus als er een gezinswoning, eens gezinswoning vrijkomt, die kan niet passend worden toegewezen, zoals dat dan heet, aan een alleenstaande. Een alleenstaande die mag een klein appartement krijgen, maar die kunnen we geen grote eensgezinswoning gaan geven. Dus er is een discrepantie tussen het woningaanbod aan de enerzijds, wat niet passend is bij de vraag van de staatshouders. De provincie heeft een taak om toezicht te houden op de invulling van onze huisvesting bij de taakstelling. En de provincie, de toezichthouder, heeft geoordeeld dit jaar op 1 juli dat gemeente Boxtel niet voldeed. We hebben toen nog een maand uitstel gekregen. De provincie zei van nou, je hebt nog een maand om alsnog aan die taakstellingsopgave te voldoen. Maar dat is niet gelukt. En op dit moment is de achterstand alleen maar toegenomen. We hebben in de tweede helft van dit jaar nog maar 6 mensen kunnen huisvesten. We verwachten dat er met gezinshereniging, dus dat gezinshereniging, dat zijn familieleden uit Syrië of uit welk land dan ook, zich herenigen met al hier aanwezige vergunninghouders. We denken dat er in de loop van dit jaar nog wel een paar mensen bijkomen, maar we voorzien toch wel een behoorlijke achterstand per 31 december aanstaande. En dan dreigt de volgende trede op de escalatieladder. En dan moeten we van de provincie een plan van aanpak maken. Dat plan van aanpak, dat moet dan inhouden. Gemeente, wat ga je doen? Hoe gaan we dit probleem, die achterstand op de taakstelling, hoe gaan we die inlopen? Is het plan van aanpak niet voldoende of kunnen we dat niet voldoende uitvoeren? Dan kan de provincie de gemeente onder toezicht stellen. Wat houdt dat in? De provincie krijgt dan verregaande bevoegdheden. Wij zijn de regie kwijt over de huisvesting van statushouders. We zitten natuurlijk niet stil en we hebben gekeken samen met de woningcoöperaties van wat kunnen we nou organiseren, hoe kunnen we het probleem oplossen? Dat we voldoende statushouders tijdig een woning geven. Dus we hebben in mei van dit jaar een brainstorm georganiseerd met de woningcoöperaties en de betrokken ambtenaren van migratie, volkshuisvesting, om te kijken van wat voor mogelijkheden zijn er. We hebben gekeken naar onder andere uitbreiding van woningen, woningdeling, senioren die nu in grote woningen wonen, naar appartementen stimuleren, zodat grotere woningen leegkomen. Maar dat zijn allemaal geen quick wins. Dat zijn niet allemaal oplossingen die op een redelijk korte termijn zijn te realiseren en echt zoden aan de dijk zetten. Het ministerie van Justitie heeft ons begin van het jaar nog verscheidene malen gebeld. Dan hing de staatssecretaris aan de telefoon en die sprak dan met de wethouder en met mij om te vragen of we een HAR-locatie konden oprichten. Een HAR is een hotelaccommodatieregeling. Dat is ook een speciale regeling van het ministerie waarbij het ministerie subsidie geeft om hotels of vakantiewoningen, vakantieparken, tijdelijk om te vormen tot opvanglocatie voor statushouders. En het ministerie geeft daar dan ruimschoots subsidie voor om dat allemaal te kunnen realiseren. Maar dat is in ieder geval binnen de gemeente Boksel niet mogelijk gebleken. Dus ze bellen niet meer. Het bouwen van nieuwe woningen, dat is natuurlijk de beste oplossing. Maar dat kost tijd en op korte termijn niet te realiseren. Flexwoningen is wel iets waar we naar kijken. Ook kijken we naar buurgemeentes. Meijerijstad is daar druk mee bezig met flexwoningen. Kom ik eigenlijk bij de meest ideale oplossing op dit moment. En dus de doorstroomlocatie. Doorstroomlocatie is een nieuw concept ontwikkeld door het ministerie van Justitie, waarin de gemeente aan de statushouder een woning geeft voor de duur van 1 jaar. Huisvesting voor een statushouder van onze taakstellingslijst voor maximaal 1 jaar. Waar moet die woning uit bestaan? Het kan een kamer zijn. Het kan ook een huis zijn waarin verschillende kamers zijn. Waar verschillende statushouders per kamer worden gehuisvest. Met gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen als een keuken of een badkamer en een woonkamer. Het Rijk heeft daar een goede subsidieregeling voor. Zeggen dat de transitiekosten voor het realiseren van een doorstroomlocatie, die worden betaald door het Rijk. Transitiekosten zijn de verbouwingskosten. Dus alle kosten die wij moeten maken om een woning of een bedrijfspand of wat dan ook te verbouwen, om geschikt te maken als een doorstroomlocatie, die kosten die kunnen wij indienen bij het Rijk. En die worden naar goedkeuring, worden natuurlijk wel kritisch bekeken, worden ze goedgekeurd door het Rijk. Het Rijk kijkt natuurlijk wel of het echt een doorstroomlocatie wordt. Of wij binnen 1 jaar, maximaal 1 jaar, samen met de wooncorporatie kunnen garanderen dat de statushouder die daar tijdelijk is opgevangen, doorstroomt naar een reguliere huisvesting. Dus we zijn op dit moment in gesprek met Joost om te kijken van welke doorstroomlocatie kunnen wij hier binnen onze gemeente realiseren. En als we die realiseren, kunnen we dan binnen 1 jaar mensen laten doorstromen naar reguliere huisvesting. Daar zijn we nu mee bezig. Wat zijn de voordelen voor ons en voor de statushouders van de doorstroomlocatie? De doorstromers stellen mee voor onze taakstelling. Dus het zijn allemaal mensen, statushouders, die op onze lijst staan, op onze opgave. En waarmee we mogelijk onder toezichtstelling door de provincie kunnen afwenden. Ze beginnen direct met de inburgering, met de taal leren en werken. Want zolang mensen in een AZC zitten en geen eigen huisvesting hebben, gebeurt er niets of onvoldoende in ieder geval met hun ontwikkeling. Er wordt vaak niet gewerkt aan het ontwikkelen van hun taal, het leren van een taal of hun inburgering. En als ze hier in een doorstroomlocatie zitten, dan kan daar meteen wel mee worden begonnen. De doorstroming bevordert ook de vermindering van de druk op Ter Apel. Ik heb allemaal in de media kunnen zien wat er in Ter Apel gebeurt. Er zijn veel te veel asielzoekers die zich daar aanmelden. Zomers vaak buiten moeten slapen. Als wij die doorstroming bevorderen naar onze gemeente toe, dan vermindert dat de druk. Het ministerie financiert de transitiekosten. Plus krijgen we een enorm bedrag van op dit moment nog €57,70 per persoon per dag. Dat is vergelijkbaar met de normbedragen die er voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen wordt betaald door het ministerie. Met dat normbedrag moeten wij ervoor zorgen dat er voldoende begeleiding is, beveiliging. Wellicht dat we een stukje van de huur bijdragen. De opleiding, de begeleiding naar werk, al dat soort zaken meer kunnen uit dit normbedrag worden betaald. Wanneer zouden de vragen mogen komen? Ja, dat is goed. Jij weet het beter. De inburgering. Als die statushouder dan in onze gemeente is gehuisvest, dan moet hij beginnen met de inburgering. De wet zegt dat er binnen 3 jaar, vanaf het moment dat de huisvesting is gerealiseerd, dat de statushouder zijn examen moet hebben gehaald. Het streven is onder de nieuwe wet inburgering dat de statushouder minimaal kennis heeft van de Nederlandse taal op B1 niveau. Dat is best pittig. Niet iedereen zal dat kunnen. Het wordt van tevoren door de casusregisseur inburgering wordt een toets afgenomen om te kijken van wat is de capaciteit, de leercapaciteit van de statushouder. Gaat hij de B1 route in of gaat hij de Z-route in? De Z-route is zelfstandigheid, zelfredzaamheid bevorderen. Dat kan door te gaan werken met behulp van de WSD, worden werktrajecten ingezet, zodat die mensen niet in een nodeloos moeilijk traject van dat B1 taal terechtkomen. De casusregisseur zorgt dus voor de toets, zorgt voor een goede basis en contact met ketenpartners. Verder is er een consulent participatie inburgering, die zorgen dat de statushouders participeren, voldoen aan de participatiewet en de inburgeringscursussen volgen, want er is ook een aanwezigheidsvereiste. Ze moeten examens doen op gezette tijden en dat wordt door de consulenten nauwlettend in de gaten gehouden. Verder is er nog administratieve ondersteuning, totaal 3 FTE. En in het nieuwe jaar dan komt er mogelijk een accounthouder werk via het VD die zich gaat bezighouden met het enthousiasmeren van de statushouders om werk te vinden, gepaste arbeid, om in te burgeren en in onze maatschappij te gaan deelnemen. De inburgering, participatie vanaf dag 1 staat er. Het doel is om al vanaf het verblijf in het AZC, als de statushouder te horen heeft gekregen van je mag hier blijven in Nederland, je hebt een status gekregen, om vanaf dat moment al kennis te maken met onze gemeente. Mensen die op de taakstellingslijst staan van de gemeente Bokstel, die hebben wij in beeld. Wij weten precies wie dat zijn. Dat zijn meestal mensen die in AZC's verblijven in de omgeving van Bokstel. En de casusregisseur die gaat kennis maken, die gaat verwachtingen managen. Vertellen dat we niet meteen binnen 14 weken een huis kunnen regelen. Dat is eigenlijk de termijn 14 weken binnen welke een statushouder een woning zou moeten krijgen van de gemeente vanaf het moment dat hij de status heeft gekregen. Maar dat lukt tegenwoordig. Het is meer dan een jaar de gemiddelde wachttijd in een AZC. En ik heb zelfs een familie meegemaakt die 5 jaar lang man en vrouw en een kind in een AZC heeft moeten wonen voordat ze een woning kregen. We willen natuurlijk ook mensen al stimuleren om te gaan participeren in het AZC, want ze zijn vrij om te werken als ze statushouder zijn in het AZC. Het is niet makkelijk voor veel statushouders om mee te doen, omdat de wachttijd in het AZC zo lang duurt. Mensen moeten gemotiveerd zijn om eraan deel te nemen. Ze worden vaak van rond naar her gesleept, van het ene AZC naar het andere. Onduidelijk perspectief. Perspectief voor de woonruimte motiveert niet om met de participatie aan de slag te gaan. Ik weet niet of het goed zichtbaar is, maar ik heb deze slide, ik kon die grafiekjes niet uit elkaar halen. Ik wil toch even aangeven hoe goed we het doen hier in Bokstel. Er zijn cijfers van Divoza en het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, van eind 2022. Dat zijn de meest recente cijfers die er beschikbaar zijn. Dus ze moeten in Bokstel iets harder leren. Maar werken doen ze juist heel erg goed. De benchmark van het aantal werkenden onder de statushouders is in Nederland is de benchmark 35%. In Bokstel was die 52%. Dus je ziet dat er Bokstel meer mensen werken iets minder hard studeren. Ze doen wel goed mee met onderwijs. Onderwijs volgen. Benchmark is 13%. In Boksel is dat 23%. Ik ga mij dadelijk niet vragen wat dat precies inhoudt, dat onderwijs volgen. Want dat weet ik. Maar het geeft mij in ieder geval een indicatie dat ze goed bezig zijn. Bijstand wordt verstrekt. Dus dat is een logisch gevolg als veel mensen werken en krijgen fijn geld. Dus we doen het, is mijn conclusie van deze iets in Boksel. Best goed met de begeleiding van de statushouders. De basis is op orde. De inwoners, de statushouders zijn in beeld. We hebben een goede samenwerking met de ketenpartners, vluchtelingenwerk, bureau nieuwkomers, WSD, korte lijntjes. En we doen ons uiterste best om mensen aan werk te helpen. Want niks is zo goed, ook voor een integratie, als de handen uit de mouwen steken met collega's, met Nederlandse collega's werken. Er zijn ook nog wel uitdagingen binnen de inburgering. Zoals ik zei, de wachttijd op een reguliere woning is veel te lang. En die loopt alleen maar op dit moment. De overgang van de maatschappelijke begeleiding door vluchtelingenwerk of door bureau nieuwkomers naar de reguliere ondersteuning van de WMO, die is op dit moment nog te hoog. We moeten streven naar een betere overgang naar het overnemen van de zorg. Combineren van inburgeren en werk tegelijkertijd is ingewikkeld. Er wordt best wel veel gevraagd van statushouders om tegelijkertijd die inburgering binnen 3 jaar te realiseren. En anderzijds aan de bak te gaan en je eigen brood te maken. De doorlopende lijn van onderwijs ISK, dat de internationale schakelklas. Jongere pubers die komen in de ISK, waar ze met de taal in aanmerking komen, in aanraking komen met de Nederlandse taal. Ze moeten dan inburgeren en moeten doorstromen naar het reguliere onderwijs. Dat is best nog wel lastig, zien we, dat die doorlopende lijn vanuit het beginpunt ISK naar het reguliere onderwijs niet altijd plekkeloos verloopt. En wat heel lastig is, is de wachtlijst bij de kinderopvang. Met name moeders die thuis moeten blijven om op de kinderen te passen en zelf dan niet kunnen beginnen met de inburgering. Dat is best een issue. Precies.
En nu is wel de knip. Ja. Want we hebben het dus inderdaad gehad over inburgering en over statushouders. Zometeen gaan we het hebben over asiel en over Oekraïners. Maar zijn er bij dat eerste deel vragen?
Miek Nooyen van PvdA GroenLinks. Ik vraag me af, jullie hebben wel gekeken naar sociale huurwoningen. Ik vraag me af, waarom zou het niet mogelijk zijn dat er meerdere statushouders of doorstromers vanuit het AZC in een gezamenlijke woning kunnen? Wat is daar het probleem eigenlijk van?
Nee, dat kan. Dat zou kunnen. Ja.
Wel dat het eigenlijk helemaal niet gebeurt en nu is er dan een speciale regeling weer in het leven geroepen die dat soort huisvesting gaat realiseren. Maar ja, waarom hebben we dat nodig?
Ja, maar het Rijk zegt wel dat er een eis wordt gesteld aan de huisvesting van de statushouder. Dus die moet een eigen afsluitbare kamer hebben. Dus je mag wel gemeenschappelijke voorzieningen hebben, maar je kunt niet zomaar zeggen van beste statushouder, ik stop jou en nog vijf lotgenoten in één woning.
Maar ik denk, Mark, ik denk dat de vraag meer was, waarom gebeurde het voorheen dan niet? Want dan had het ook gekund.
Nou, en ik, om er nou vijf bij elkaar te stoppen in een doorzonwoning, dat lijkt me nogal ambitieus. Je kan toch ook aan twee of maximaal drie denken. En een slot op de deur, dat lijkt me nou niet echt het meest ingewikkelde.
Nee. Het probleem is dat veel alleenstaande statushouders, die hebben nareizende familieleden. Meer dan de helft van de alleengaande heeft een verzoek voor nareizigers ingediend bij het ministerie.
Ja.
Steven de Nijs, combinatie 95. Ja, je vertelt dat we als Boksel eigenlijk niet voldoen aan onze opgave om statushouders op te vangen al een behoorlijke tijd. Blijkbaar is die 9% van de vrijgekomen sociale huurwoningen niet voldoende om allerlei redenen. Mm-hmm. En daar staan we dus blijkbaar dicht bij het toezicht van de provincie. Maar nou lijkt die doorstroomlocatie, dat lijkt wel enige verlichting te geven. Maar ja, daar kun je dus 1 jaar mensen huisvesten. En dus daar kun je volgens mij ook maar maximaal 1 jaar eigenlijk die verlichting door hebben. Dus wat gaat de provincie dan doen als ze toezicht gaan houden op Boksel? Wat kunnen zij doen waar wij nog niet aan gedacht hebben?
Dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet. Zij kunnen mogelijk een stuk land aanwijzen waar woningbouw moet gaan plaatsvinden.
Mijn oplossing.
Misschien units?
Ja, oké, units dan.
Ja.
Oké. Maar wij zijn daar geen voorbeelden van hoe dat dan in andere gemeentes is gegaan? Nee.
Ik vraag het even aan mijn hulplijn. Nancy.
En welke hulplijn moet ik nu?
Nancy de Lauw. Ze heeft eerder met het bijltje gehakt.
Oh, ja, het was helemaal goed. Ja. Eerder met het bijltje gehakt, gelukkig nog niet. Het is overigens zo dat er landelijk ook nog niet zo heel veel ervaringen zijn met echt actief toezicht vanuit de provincie. Maar wat mijn collega inderdaad aangaf, het plaatsen van units op een stuk grond, dat zou een mogelijkheid zijn. Maar de provincie is daar wel zeer terughoudend in om zo'n zware maatregel in te zetten.
Ik neem de kortste weg.
Harriet van der Struik, ben steunfractielid van Balans. Is er dan zeg maar een voorbeeld, bijvoorbeeld de gemeente Boksel zelf een locatie, of moet je wachten op een provincie? Als je zegt van we hebben een stuk land waar bijvoorbeeld units op kunnen.
Het is het beste natuurlijk als we zelf het initiatief nemen, als we zelf een stuk grond zien waar units worden gebouwd. We kijken onder andere naar wat onze buurgemeenten doen en we hebben ook intensief contact binnen de regio in regionaal verband met andere gemeenten. Op dit moment is Meijerijstad bijvoorbeeld bij de Bremweg bezig met het opzetten van containerwoningen. Daar worden er op dit moment 96 worden er daar geplaatst. Daar zijn we wel naar aan het kijken van, is dat ook iets wat wij zouden kunnen toepassen?
En heeft er zich daar al iemand voor gemeld dan, in Boksel?
Hoe bedoelt u iemand?
Die iemand, zeg maar bijvoorbeeld iemand die een weiland heeft, of die zegt van, ik heb een huis waar vluchtelingen in kunnen. Burgers die zichzelf melden.
Er zijn regelmatig burgers die zichzelf melden. We proberen de normale woningen niet aan het woningaanbod te onttrekken. Omdat we niet willen gaan concurreren met andere mensen die een huisvesting zoeken. Met onze oorspronkelijke bewoners. Dat proberen we, die concurrentieslag, die proberen we in ieder geval te vermijden. Dus we proberen wel andere locaties, gebouwen te ontwikkelen tot een doorstroomlocatie. Of tot een plek waar we flexwoningen of containerwoningen kunnen neerzetten. Die niet voor een normale huisvesting in aanmerking zouden kunnen komen.
Ja, mag ik op inhaken? Ja, Geeske van Balans. Nou, inhaken op die vraag van Harriet, waarin uw antwoord over de woningen. Maar de vraag is dan ook van, als er iemand een weiland ter beschikking heeft en zegt van, nou, ik kan woonunits, kan je bij mij in mijn weiland neerzetten. Desnoods heb ik misschien nog wel, kan ik ze zelfs nog aan het werk krijgen of wat dan ook. Staan jullie daarvoor open en zijn die aanmeldingen er al geweest?
Ja, die zijn er geweest. En die bekijken we ook iedere keer stuk voor stuk. Hangt er een beetje vanaf waar ze gelegen zijn. Is het binnen een redelijke afstand van voorzieningen? Wat moeten we doen om die woningen daar te realiseren? Met het aanleggen van gaswaterlicht, dat soort zaken meer. Op wat voor afstand liggen winkels, scholen, noem maar op. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die we dan in ogenschouw nemen. Op wat voor een termijn kunnen we dat realiseren? Voor hoe lang kunnen we dat stuk grond gebruiken voor het doel? En wat voor prijskaartje hangt eraan?
Ja, vraag voldoende beantwoord. Misschien dat er nog vervolg komt zometeen.
Ik had nog een vraag over die doorstroomlocatie. Het werd net al even aangestipt, maar er werd geen vraag over gesteld. Want mijn eerste reactie zou ook zijn dat je het dan alleen maar een jaar uitstelt. Maar als de taakstellingen blijven komen, dan staan we volgend jaar voor dezelfde vraag. Daarbij gaf u ook aan, dan moet je ook aantonen, of aannemelijk maken, dat ze na een jaar kunnen doorstromen. Maar welke maatregelen denkt u dan aan die wel binnen een jaar meer woningen opleveren? Want het zijn allemaal plannen die toch meerdere jaren kosten hebben.
Ja, we kopen tijd. Dat is eigenlijk het belangrijkste op dat moment. Het is geen structurele oplossing, maar we kopen tijd voor de hoeveelheid mensen die we in een doorstroomlocatie kunnen plaatsen.
Ja. Kuba Raadselaar, CDA. Ik heb een vraag over de inburgering. Want je gaf aan dat relatief veel statushouders werken, relatief weinig in de bijstand. In hoeverre zijn ze ook zelfredzaam? En u gaf aan, alle statushouders zijn ook in beeld, heeft ook in beeld op het moment dat ze bijvoorbeeld onder de armoedegrens leven. En wat wordt daar dan?
Dan kijk ik weer naar mijn hulplijn.
Ik ga alvast lopen.
Ja, in hoeverre is een statushouder zelfredzaam? Ik denk dat dat beeld heel divers is. We hebben zeker statushouders in de gemeente wonen die vaak wat beter opgeleid zijn, uit gebieden komen, nou ja, de hoofdstad van Syrië bijvoorbeeld, waar mensen echt wel een goed leven hebben gehad. Die mensen redden zich vaak wel. Maar we zien helaas ook dat er statushouders zijn die een andere achtergrond hebben, analfabeet zijn. En die hebben het hier echt wel pittig. Ja. Ja, en we proberen die mensen natuurlijk altijd zo goed mogelijk te begeleiden. Maar daar moeten we echt wel alles voor uit de kast trekken. Ja, dat gaat niet vanzelf. Nou ja, in het eerste jaar worden ze begeleid door Contour de Twern. Dan wordt er op alle leefgebieden eigenlijk bekeken wat er nodig is om iemand zo zelfredzaam mogelijk te maken. En na dat jaar wordt bekeken of mensen in staat zijn om het met de reguliere ondersteuning, zoals Contour de Twern die onder andere biedt, maar ook de GGD bijvoorbeeld, Bureau Sociaal Raadslieden. Of dat lukt, hebben we daar echt grote twijfels bij, dan kijken we vaak of we ook BMO-begeleiding aanvullend kunnen inzetten. Ja.
Ja, vraag beantwoord. De armoede moet nog even teruggaan dan, of niet?
Ja, ook dat beeld is denk ik divers. Dat hangt echt heel erg af van de situatie. Ja, wat je uit landelijk onderzoek wel ziet, is dat statushouders een kwetsbare doelgroep zijn. Die groep loopt wel het risico dat ze rond de armoedegrens blijven zitten. Nou ja, zolang ze een uitkering bij ons hebben, hebben ze een beeld en kunnen we hun natuurlijk begeleiden naar alle minimaregelingen die we ook aanbieden. Maar op het moment dat ze geen uitkering meer hebben, dan zou je zeggen dat ze financieel zelfredzaam zijn. Maar goed, die groep hebben we dus minder goed in beeld.
Ja, dankjewel. Ik kom zo hier, ik ga eerst even door daar naartoe.
U gaf aan dat je niet wil concurreren met woningzoekenden gewoon uit Boksel of Nederland. Dat is in principe wel een goed principe. Maar andere locaties omvormen tot woningen, bijvoorbeeld tijdelijke units, dat kan juist weer concurrentie zijn voor onze opgave Oekraïense vluchtelingenopvang. Want daar hebben we ook hele grote moeite om locaties te vinden. En dat zullen we daar ook over hebben. Hoe worden die twee verschillende opgaven, als we het echt hebben over weilanden en dergelijke, worden die wel gecombineerd? Of hoe wordt met die twee opgaves dan omgegaan?
Ik kom daar dadelijk bij de Oekraïne even over te spreken. Als u...
Mocht die vraag dan niet beantwoord zijn, dan meld je, neem ik aan, weer.
Ilse Schelle, Balans. Ik had een vraagje. Wij horen in de media nu dat de BSN-uitgaven heel veel problemen zijn. Dus dat de mensen dus niet kunnen gaan werken omdat ze nog geen eigen BSN-nummer hebben. Speelt dat in Boksel ook? Hebben die mensen dan wel recht op een uitkering als dat niet lukt met een baan?
Nee, wij herkennen dat beeld helemaal niet. Dat er geen BSN-nummer zou zijn. Nee.
Zijn er meer vragen over dit onderwerp? Nou, het loopt nog steeds keurig op schema, Luc, en dan mag je door naar het volgende onderwerp.
Dankjewel. Asiel. De spreidingswet is van kracht vanaf 1 februari van dit jaar. En die regelt onder andere dat de gemeenten een wettelijke taak hebben voor de opvang van asielzoekers. Op dit moment is er ook in de media veel over te doen, over de intrekking van de spreidingswet. Maar zoals ik in Binnenlands Bestuur las, op de website kunt u het nakijken, de 14e november, jongsleden, is daar geschreven dat een intrekkingswet nodig is om de spreidingswet in te trekken. En die intrekkingswet die wordt pas in het eerste kwartaal van 2025 voor adviesaanvraag naar de Raad van State gestuurd. Daarna moet er eventueel wijzigingen worden aangebracht aan het wetsvoorstel. Daarna moet hij naar de Tweede Kamer en daarna naar de Eerste Kamer, waar dit kabinet geen meerderheid heeft. Dus wij voorzien voorlopig geen wijziging van de spreidingswet. Dus we gaan ervan uit dat we daar gewoon aan moeten voldoen. In regionaal verband hebben Boksel en Sint-Michielsgestel afspraken gemaakt over de verdeling en de uitruil van opgaven op het gebied van asiel en Oekraïneopvang. En die zijn vastgelegd in het regioplan Migratie 2024. Volgens mij hebt u dat voorafgaand aan deze bijeenkomst toegezonden gekregen, dat regioplan. Dat is 2 weken geleden goedgekeurd door de commissaris van de Koning van Noord-Brabant en ter goedkeuring toegestuurd aan het ministerie, aan de minister. In het regioplan staat precies van welke gemeente in onze regio wat doet op het gebied van de taakstelling statushouders, over de asielopvang en over de Oekraïneopvang. Wij hebben afgesproken met Sint-Michielsgestel dat Sint-Michielsgestel de hele opgave van asiel invult voor de beide gemeenten. Dat is de hele opgave die wij volgens de spreidingswet hebben gekregen. En op dit moment werkt Sint-Michielsgestel aan een opvanglocatie voor vluchtelingen van buiten de EU en statushouders die nu nog geen eigen woning hebben. Zo heet dat dan officieel. En dan is het weer tijd voor de vragen, denk ik. Hè? Want het hoofdstukje asiel is maar heel kort. Want wij hebben er in Boksel eigenlijk niks mee te maken. Of althans.
Nou, daar zijn er misschien ook geen vragen. Dat zou natuurlijk ook al kunnen. Zijn er vragen over dit kleine stukje? Anders gaan we gewoon door met Oekraïneopvang. En dan kunnen vragen aan het eind natuurlijk uiteraard ook nog. Geen vragen.
Oké. Dan kom ik bij de Oekraïneopvang. In het regioplan is vastgelegd dat Boksel de hele opgave van de beide gemeenten, Sint-Michielsgestel en Boksel, zal invullen met betrekking tot de Oekraïne-opvang. Dat zijn 456 opvangplekken per 1 januari aanstaande. Uitzondering daarop op die opgave is dat er 70 opvangplekken zijn gerealiseerd in gebouwde Schakel. In Sint-Michielskerstel, dat is een onderdeel van het Kentalis-terrein. Overigens is dat aantal van 456 personen is de vorige week bijgesteld door het ministerie, omdat dit aantal van 456 is gebaseerd op een instroom van 120.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland op 1 januari aanstaande. Maar het is iets naar beneden aan het gaan, de instroom, en ze gaan nou uit van 109.000 mensen. Dus ook de opgave van 456 zal iets naar beneden gaan. We hebben nog geen precies getal daarop geplakt gekregen. Maar dat zal binnen nu een paar weken wel het geval zijn. Op dit moment, waar vullen we het in, onze opgave van Oekraïne-opvang? Dat is het Rabobankgebouw in de Stationstraat. Daar hebben we 150 opvangplekken. Er is een verschil tussen een opvangplek en het aantal mensen wat er daadwerkelijk woont. En dat heeft te maken met een beetje rare term, maar ik heb hem niet bedacht. Komt van het ministerie, dus daar hangt het. Het is snijverlies. Want als je namelijk een kamer maakt, een slaapkamer met 4 bedden, en je hebt een vader, een moeder en een kind, dan ga je geen vierde onbekende persoon erbij zetten. En dan heb je dus een snijverlies van 1 persoon. Dus wij hebben in het Rabobankgebouw 150 opvangplekken, maar feitelijk wonen er 135 mensen ongeveer. Maar dat zijn natuurlijk dagkoersen, want dat fluctueert enigszins. Op de Jan Kruisenstraat 15, er zijn 37 opvangplekken. De Hezemanshoeve 45, van Koothoeve 7 mensen, Rechterstraat 6, Molengraafseweg 10, Lennisheuvel 10. Dan komen we nu op dit moment op 265 gerealiseerde opvangplekken voor Oekraïners in Boksel. We zijn continu op zoek naar nieuwe locaties om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Waarom doen we dat? Een van de redenen is de tijdelijkheid van de huidige opvanglocaties. Het Rabobankgebouw kunnen we huren op dit moment van BPD, dat is een dochter van de Rabobank, de vastgoedpoot, maar die wil op een gegeven moment ook iets met dat gebouw gaan doen. Die hebben zich niet als doel gesteld als organisatie om Oekraïners op te vangen voor de rest van hun bestaan. Dus die willen op een gegeven moment dat gebouw gaan ontwikkelen. Ze hebben gezegd tegen de gemeente Boksel, tijdelijk mogen jullie het van ons huren, tijdelijk mogen jullie hier Oekraïners opvangen. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat dat eindig is. Dat geldt ook voor een paar andere locaties. Onder andere de Jan Kruisenstraat huren wij van woningcoöperatie Joost. Joost wil daar ook andere plannen gaan uitvoeren. Maar we hebben nog wel even de tijd. Een andere reden waarom dat we altijd op dit moment nog op zoek zijn naar andere opvanglocaties is de kwaliteit van wonen. De huidige opvanglocaties, kijk naar de Rabobank, zijn klein, weinig privacy voor de mensen. Het is heel sober. En dat was op het moment dat we het gebouw in gebruik namen, was dat prima. Mensen kwamen uit een oorlogssituatie begin 2022 en die hadden gewoon een onderdak nodig. Die hadden bescherming nodig. Dus die werden op dat moment in het Rabobankgebouw goed opgevangen. Maar nou duurt die oorlog alweer bijna 3 jaar. En nou, die mensen zitten nog steeds in die kleine behuizing. Heel sober, met weinig privacy. En dan is dat eigenlijk niet langer te doen voor die mensen. Verder hebben we de noodzaak vanuit het Rijk om meer opvangplekken te creëren. Op dit moment is in heel Nederland 99,8% van alle beschikbare opvangplekken is bezet. U hebt het misschien wel gehoord in de media. In Eindhoven is een centrale hub en in Utrecht in de Jaarbeurs. Die opvanglocaties die zijn gesloten omdat ze gewoon niet meer aankonden. Ze zitten bomvol. Dus we zijn bezig met nieuwe opvanglocaties. Eén daarvan is de Stationstraat 47, ook wel bekend onder de naam De Feestwinkel of Telen. Daar hebben we gepland 86 plekken te realiseren voor de maximale duur van 5 jaar. Na het gebruik voor dit doel en na die 5 jaar krijgt het pand zijn oorspronkelijke bestemming terug. Vervalt de vergunning die wij hopen te krijgen. Zodra de vergunning wordt verleend, gaan we starten met de verbouwingswerkzaamheden. Wat kan ik er verder van zeggen? Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week, zal er beveiliging zijn, toezicht. Beveiliging hebben we op alle of op grote locaties. Bij de Rabobank hebben we ook beveiliging. Niet zozeer dat we nou denken dat die Oekraïense mensen allemaal rare dingen gaan doen. Maar we willen wel dat iedereen zich aan de huisregels houdt. Dat alles ordelijk verloopt. Dat er niet zomaar mensen binnenlopen in het gebouw die daar niks te zoeken hebben. Dat mensen wegwijs worden gemaakt. De beveiliging heeft een hele diverse taak. Dit is één locatie die we gaan ontwikkelen. De andere is de Kastanjelaan nummers 2, 4 en 6. In totaal zijn daar voorzien 120 opvangplekken. De Kastanjelaan nummer 6 is nu nog in gebruik als kantoor voor de kindertuin. Dat gebouw, nummer 6, daar zijn 60 opvangplekken voorzien. Dus huisnummers 2 en 4 geven samen ook 60 opvangplekken. Ik wilde er toch even iets over vertellen. Ik heb veel in de media gelezen dat mensen zeggen van ja, we zijn overvallen. We zijn te laat geïnformeerd. Ik kan u vertellen, we hebben de mensen, de omwonenden, op het vroegst mogelijke moment geïnformeerd over onze plan. We kunnen dat pas doen natuurlijk als we een principe overeenkomst hebben met een verhuurder. We gaan niet al naar buiten met onze plannen als we nog geen overeenstemming hebben met de verhuurder van die panden. Want anders dan wordt het nooit niks. Maar zodra we die verhuurder aan onze kant hadden en we hadden de architect gevraagd om een grove schets te maken van hoeveel plekken denk je dat we kunnen creëren. Toen zijn we de omgevingsdialoog gestart met de omwonenden. De volgende stap die we moeten gaan nemen, dat is nog niet gestart, is de aanvraag voor de vergunning. In die vergunningprocedure kunnen mensen hun zienswijze indienen en op die wijze bezwaar maken tegen de vergunningverlening. Hoe ziet de populatie eruit in de gemeentelijke opvang? Maar ik kan alleen maar spreken over de gemeentelijke opvang. De particuliere opvang hebben niet altijd een goed beeld op. Op dit moment denken we dat er minder dan 10 mensen in de gemeentelijke opvang zitten. Maar de gemeentelijke opvang bestaat 30% alleenstaande mannen, 31% alleenstaande vrouwen, 25% gezinnen en 14% kinderen. In de Rabobank hebben we wel een hele speciale groep opgevangen. Dat zijn de Oekraïense dove mensen. Het zijn er 40. En die wonen allemaal samen op de begane grond in het Rabobankgebouw. Ze vinden dat fijn om bij elkaar te wonen. En het maakt voor ons ook de begeleiding van deze groep, die heel specialistisch is, maakt het veel makkelijker. Om dadelijk over die begeleiding kom ik nog wel wat te spreken. Ongeveer 80% van alle volwassen Oekraïners heeft een betaalde baan, al dan niet tijdelijk. En de dove bewoners hebben iets meer moeite om aan een baan te komen. En daar hebben we een speciaal traject gestart met Kentalis. Kentalis Werkpad heet dat. Om de dove mensen ook te begeleiden naar werk. We zijn een pilot gestart met 3 mensen. 2 daarvan, heb ik begrepen, die hebben nu al een baan gevonden. Wat doen we onder andere bij die opvanglocaties? We houden interviews met iedere individuele Oekraïner. En dan gaan we kijken van hoe zit het met jouw persoonlijke situatie? Wat zijn jouw problemen? Waar loop je tegenaan? Dat zijn de zogenaamde ZRM-interviews, de zelfredzaamheidmatrix. Waar we ook gaan kijken naar wat voor problematiek dat mensen hebben. Veel mensen hebben gruwelijke dingen meegemaakt of hebben onzekerheid over familie of vrienden die nog in Oekraïne wonen. Zien we ze ooit nog terug? Is vaak iets wat we terugkrijgen in de interviews. Ook hebben mensen veel onzekerheid over hun bestaan, over hun status, verblijven in Nederland. Hoe lang zal de bescherming van de Europese richtlijn nog voortduren? Hoe lang mogen ze blijven? En als die Europese richtlijn stopt, die bescherming, wat dan? Moeten we dan terug naar Oekraïne? Of mogen we hier blijven? Want hoe langer dat die mensen hier blijven, hoe meer ze wortelen ook in onze maatschappij. Ook kinderen gaan hier naar school, spreken Nederlands. Noem maar op, een hele sociale leven wordt hier opgebouwd. Ook een probleem is de eenzaamheid. Dat komt door verlies van familie of vrienden. Maar ook de doofheid van die speciale groep die ik net noemde. Is een fysieke beperking die eenzaamheid tot gevolg kan hebben. Als gevolg van die problemen is er ook regelmatig wrijving tussen de bewoners. We horen nooit iets van klachten uit de buurt. Bij de Rabobank hebben we 1 keer een klacht gehad dat de buren zeiden van ja, er staan mensen vlakbij mijn woning te roken. Maar heb ik gezegd, ja, je moet een stukje verderop kunnen staan. En dat zijn ze gaan doen. En sindsdien zijn er nooit meer klachten gekomen. Op alle locaties is het rustig. Dat wil niet zeggen dat het binnen ook altijd even rustig is. Want binnen zijn er best wel eens wrijvingen tussen bewoners onderling. En dat kan ook bijna niet anders. Hè. Mensen zitten met veel mensen bij elkaar. Zoals ik al zei, weinig privacy. Ze drinken ook veel te veel. Niet allemaal, maar er zijn er die te veel alcohol gebruiken. En dat kan dan tot problemen leiden. Novadik Kenton is de organisatie in Nederland die zich met verslavingsproblematiek bezighoudt. Maar Novadik Kentron wil eigenlijk alleen maar Nederlands sprekende mensen begeleiden in de verslavingszorg. Dus dat is een probleem. En dat speelt in heel Nederland, overigens. Ik heb nog een hoop ellende verteld, maar een opsteker is wel dat we de zelfredzaamheid van de mensen met sprongen zien toenemen. Ze kunnen zelf al een afspraak maken, de meesten, met een huisarts. Ze leren steeds meer de weg te kennen, ook naar de gemeente weten ze de weg te vinden. De taal speelt natuurlijk een rol, omdat ze hier al een tijd zitten, leren ze de taal steeds beter. Hoe ziet ons projectteam eruit? Van de Oekraïne-opvang, daar is een projectleider Oekraïne die zich bezighoudt met de locaties hier in Bokstel en in Sint-Michielsgestel. Er zijn 2 locatiemanagers hier in Bokstel werkzaam. 1 specifiek voor de Rabobank en 1 voor alle andere kleinere locaties. De locatiemanagers die zorgen voor de huisregels. En voor een goede orde. Dat iedereen zich daar goed aan houdt en zich netjes gedraagt. Ook de beveiliging speelt daar een rol. Eén keer in de week krijgen wij een overzicht van de beveiliging van eventuele incidenten die er zijn geweest. Onder incidenten moet je weer verstaan dat mensen zich niet aan de huisregels hebben gehouden. En het kan zijn dat ze een keer ruzie hebben gehad met de buurman. Maar het kan ook zijn dat iemand heeft zitten roken op zijn kamer, waardoor het alarm is afgegaan. Al dat soort zaken worden geregistreerd door de beveiliging en met de locatiebeheerders doorgenomen. En er zijn twee woonbegeleiders. Die zijn verantwoordelijk voor het wel en wee van de bewoners. Zij nemen de ZRM-matrix, de zelfredzaamheid-matrix, interviews nemen zij af. En ze begeleiden mensen met alle problematiek die ze hebben. En we hebben één gebouwenbeheerder die zorgt voor alle klussen. Die er zijn in alle locaties. En die zijn er nogal wat, want in de Rabobank, om daar een idee van te geven, hadden we van de zomer door de vele regenval continu wateroverlast in de kelder. Waar de mensen ook moeten douchen en waar de wasmachines en dergelijke staan. De taken van de woonbegeleiders, dat zijn de sociale de sociale tak van ons team, de zelfredzaamheidmatrix opstellen en individuele acties uitzetten. Zelfredzaamheid bevorderen en de mensen voorbereiden op een langdurig verblijf. De psychosociale problematiek signaleren, gepaste hulp organiseren. Een sociaal jaarplan opstellen en uitvoeren samen met de bewoners. En bewonersavonden en themaavonden organiseren. We vinden het belangrijk om de mensen te informeren over hoe de cultuur hier in Nederland is. Hoe voed je je kinderen op? Want in de Oekraïne hebben wij gemerkt dat de mensen hun kleine kinderen maar los lieten lopen binnen het Rabobankgebouw bijvoorbeeld. En dan werd de zorg toevertrouwd aan iedereen die daar maar rondliep. Ja, in Nederland vinden we dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen kinderen. En dat wij het vaak niet juist vinden als een ander jouw kind gaat corrigeren of terechtwijzen. Dat is iets van onze cultuur. Maar we vertellen natuurlijk ook wat over de gezondheidszorg. Hoe is de gezondheidszorg geregeld in Nederland? Je moet niet voor ieder wisselwasje meteen die huisarts gaan bellen om een afspraak te maken. Maar neem maar een aspirintje of een paracetamol en kijk of het de volgende dag ook nog zo erg is. Dat zijn dingen die in het buitenland, ook in de Oekraïne, toch anders zijn dan hier. Welke externe partijen spelen een rol naast de interne? Dat zijn natuurlijk de beveiligers. In het Rabobankgebouw zitten er twee continu. Maar die houden ook toezicht op andere locaties. Verder GGMD, ik weet even niet meer zo goed waar de afkorting voor staat. Maar het is een specialistische organisatie gevestigd in Utrecht, die zich bezighoudt met de ondersteuning van de doven in het Rabobankgebouw. Swedoro, dat is een Rotterdamse organisatie die ook helemaal gespecialiseerd is in de dovenbegeleiding. Zij houden zich met name met gebarentaal bezig. De Oekraïense gebarentaal is een andere dan de Nederlandse gebarentaal. Een Nederlandse specialist op het gebied van gebarentaal, die kan hier niks beginnen. We hebben daar echt een Oekraïner voor nodig. We hebben een Oekraïense psycholoog ingehuurd, 2 dagen per week, in samenwerking met de gemeente Os, om specialistische hulp te bieden op het gebied van psychosociale problematiek. Verder hebben we vluchtelingenwerk, zorgt voor juridische hulpstatus. Veel mensen hebben hun vragen over hun status, met name de derde landers. We hebben geen derde landers meer binnen onze gemeente. Een derde lander is iemand die onder de bescherming viel van de Oekraïense vluchtelingen. Tenminste, dat dachten ze toen ze hier in Nederland aankwamen. Maar die op het moment van de start van de oorlog in Oekraïne werkzaam waren, maar een andere nationaliteit hadden. Het zijn nogal veel Algerijnen, Marokkanen, maar ook Oezbeken, volgens mij. Die als gastarbeider in Oekraïne werkzaam waren, zijn gevlucht samen met de Oekraïners hier naar Nederland. Maar krijgen geen bescherming, want de Nederlandse regering zegt van, ja, je bent geen Oekraïner. Je hebt geen, in jouw land heb jij geen oorlog, dus ga maar terug naar je eigen land, geboorteland, en daar kun je bescherming krijgen. Op dit moment is er nog een juridisch dispuut over. Het is voorgelegd, deze problematiek, aan het Europese Hof van Justitie. En ik heb begrepen dat er in de maand december een uitspraak zal worden gedaan door het Hof. Maar het ziet er niet goed uit voor de derde landers. Maar we hebben er geen één mee. We hadden er 8. Maar ze hebben allemaal een ander heenkomen gezocht. We hebben 4 vrijwilligers actief. Buiten de vrijwilligers van vluchtelingenwerk. En die houden zich voornamelijk bezig met taalonderwijs. Verder hebben we een intensieve samenwerking met de gemeente in de regio. We hebben een regelmatig overleg. Zeker 1 keer in de 3 weken hebben we een overleg op bestuurlijk en beleidsniveau en uitvoerend. We hebben een regionaal ambulant ondersteuningsteam. Dat begint morgen in 's-Hertogenbosch. En we hebben de organisaties Empathia en Loop. En dat zijn beide landelijk opererende psychosociale hulporganisaties gespecialiseerd op het gebied van de Oekraïne hulpverlening. Eigen bijdrage, dat is iets wat vaker is gevraagd, ook in de Raad eerder. Het Rijk heeft een verplichte eigen bijdrage geïntroduceerd. €105 per maand per alleenstaande en €210 voor een gezin, indien men betaald werk heeft. Wij gaan dat invoeren vanaf 1 januari aanstaande. En daarmee voldoen we aan de wet en we volgen de richtlijnen van de VNG met betrekking tot de grenzen. De mensen moeten minimaal 115% van het leefgeld verdienen, willen we hun belasten met die eigen bijdrage. We verwachten dat met de huidige populatie ongeveer 130 mensen een eigen bijdrage moeten gaan betalen voor een totaalbedrag van €20.000 per maand. Maar ja, goed, de uitvoeringskosten zijn ook hoog. Dus of we er uiteindelijk iets van wijzer van worden, dat is nog maar zeer de vraag. Nu we het ook over geld hebben, hoe betalen we dat allemaal? Het ministerie van Justitie heeft een bekostigingsregeling opgetuigd voor de gemeentelijke opvang. Enerzijds worden de transitiekosten, dat zijn de verbouwingskosten van de panden die we in gebruik nemen, die worden door het ministerie gefinancierd. We moeten natuurlijk wel een reëel plan aan hun voorleggen met een goede tekening en een offerte van een aannemer. En voor een redelijke periode en het aantal mensen wat we daar gaan opvangen in een bepaalde locatie. En het ministerie beoordeelt dan of dat kan worden gefinancierd. Maar normaal gesproken gaan we ervan uit dat al onze plannen gefinancierd kunnen worden. Daarnaast betaalt het ministerie een normbedrag van €61 per opvangplek per dag. Dat is bijgesteld de vorige week naar €44 vanaf 1 januari aanstaande. En van dat bedrag per persoon per dag moeten wij betalen de huur en de energie van onze locaties, de inventaris, beveiliging, begeleiding en de interne personele kosten van de gemeente.
zei het al, het normbedrag gaat naar 44 euro per dag. Dan denkt u van nou, dat gaat geld kosten, maar dat denken we niet. We hebben altijd een redelijk prudent uitgavenbeleid gehad, zodat de vaste lasten die we hebben bij de Oekraïne-opvang redelijk in toom worden gehouden. Eventuele tekorten die we zouden kunnen gaan creëren uit de opvang kunnen we bij het ministerie nog steeds declareren. Dus als we niet uitkomen in de loop van volgend jaar met die 44 euro per persoon per dag, dan mogen we het bonnetje neerleggen bij het ministerie. De opgebouwde reserve die we in Bokstel nog in de achterzak hebben, die is 2 miljoen. Dus daar kunnen we ook nog van. Dan deden we even weer een knip. Oké. Het programma migratie. Het doel is om een programmastructuur te ontwikkelen en te verankeren. Het is noodzaak om te komen van een crisisgerichte organisatie naar een organisatie die strategisch is en in samenhang aan het vraagstuk van migratie werkt. Wat betekent dat? Dat we tot nu toe hebben gewerkt. We hebben de problemen opgelost als ze naar ons toe kwamen. En we waren reactief. Ik denk dat we dat naar beste vermogen hebben gedaan. We hebben goed samengewerkt binnen de gemeente met alle afdelingen. Maar we willen meer proactief zijn voorbereid op toekomstige vraagstukken op het gebied van migratie. We willen een draaiboek hebben voor alle zaken die zich kunnen voordoen op het gebied van de migratie en een structurele inbedding en een rolduidelijkheid hebben binnen het management, beleid en uitvoering. Het resultaat moet dan zijn dat we precies weten waar we aan toe zijn. Dat we weten wat we moeten doen, wat er op ons af kan komen. En dat geen enkele opgave te veel is. We werken daarom aan een handboek migratie met werkprocessen, draaiboeken, rollen, structuur en visie. En dat gaan we opleveren, al dit schoons, is de bedoeling, in het tweede kwartaal van het volgende jaar. Vragen?
Dan komen.
Ja, dat dacht ik.
Handen gaan al ruimschoots omhoog.
Peter de Noude, combinatie 95. Ik had met name een vraag over de Kastanjelaan. Je zei gebouwtechnisch is er ruimte voor 120 locaties, rond 220 opvangplekken. Ja. We hebben met de buurt gesproken, ik denk alle partijen ook. En die zijn op zich niet tegen het plan, maar met name hebben ze het aantal vinden ze vrij hoog. Of ja, vinden ze gewoon hoog. Je zegt we gaan nu daar de vergunningsverlening traject in. Worden voor die tijd nog gesprekken gevoerd met de omwonenden en ook over dit soort zaken, dus de hoogte, mogelijke overlast, hoe je daarmee omgaat.
Ja.
En zit daar nog ruimte in uiteindelijk?
Ja, we hebben plannen. En we gaan ook in gesprek. We hebben een afspraak gemaakt met een bewonerscomité. En dat vindt binnen nu een paar weken vindt dat plaats. Maar dat wil niet zeggen dat we onze plannen gaan wijzigen, want we zijn echt ervan overtuigd, hè, ook gelet op onze ervaringen die we hebben, niet alleen in Bokstel, maar ook in Kestel. En we horen dat ook van alle gemeenten hier uit onze regio. Er is geen overlast. En we willen samen met de omwonenden, we vinden dat wel van belang dat we met elkaar in gesprek zijn. Om te kijken van welke aanpassingen vinden jullie wenselijk, zouden jullie op prijs stellen. Om ervoor te zorgen dat je geen hinder ervaart. Geluidshinder is natuurlijk iets waar mensen bezorgd over zijn. Wat voor maatregelen kunnen we daarvoor nemen?
Ja, voldoende zo. Oh.
Dit is voor de vergunningaanvraag nog die gesprekken? Of?
Ja.
Oké.
Toch bent, hè? Ja, die verplichte eigen bijdrage is echt ongeveer 20.000 per maand vanaf 1 januari. Gaat dat geld naar de gemeente en is dat al voldoende om die korting van tot 44 euro per dag te compenseren?
Nee, dus niet genoeg om te compenseren. Het gaat wel naar de gemeente. Dus we mogen het houden, het geld. Maar de korting die we krijgen is meer dan 1 miljoen. Met die van 61 naar 44. En we gaan nu 12 maal 20 is 240 per jaar krijgen met eigen bijdrage. Ja.
Ja, de volgende vraag.
Ja, dankjewel. Alex van der Braak, raadslid Inbox. Financiële vraag. Allereerst trouwens bedankt voor de duidelijke en gedetailleerde presentatie. U had het over verbouwingskosten, transitiekosten. Ik hoor u dan heel duidelijk zeggen, die kosten die kunnen gedeclareerd worden bij het Rijk. Hoe staat het straks met als die locaties weer teruggebracht moeten worden in de originele staat? Kunnen die kosten ook dan gedeclareerd worden of staan wij dan aan de lat om daarin te financieren?
Wij nemen die kosten mee in de transitiekosten. Terugbrengen in de oude staat. Ja.
Heel iets anders dan financiën. Het gaat ook over toekomstperspectief bieden aan deze vluchtelingen. En bij de woonbegeleider stond ook als taak voorbereiden op een langer verblijf in Nederland. En nu gaf ik aan, zeker zo na 3 jaar, kinderen gaan naar school. Ik merk het zelf ook bij kinderopvang dat daar gewoon, het kinderen die van jongs af aan nu, 3 jaar is heel lang voor een kinderleven natuurlijk, echt geworteld zijn. Is voorbereiden op een langer verblijf ook voorbereiden om vanuit een opvanglocatie zelfstandig een woning te zoeken? En komt die vraag ook vanuit de Oekraïense vluchtelingen al van, hoe doe ik dat en hoe begeleiden we ze daar dan in?
Die vraag die komt. We hebben natuurlijk de mensen wel verteld van je moet op een wachtlijst staan om in aanmerking te kunnen komen voor een woning. En we hebben ze gezegd, we vertellen hun dan waar je kunt inschrijven op die wachtlijst. Tenzij je in de vrije huursector terechtkomt en je een hoop geld betaalt. Maar als ze voldoende inkomen hebben, dan kunnen ze dat doen. Er zijn mensen die dat doen. Die in de vrije sector huren een enkeling. Niet in onze gemeente, bij mijn weten, maar ik heb wel in Den Bosch gehoord dat dat voorkomt.
Dankjewel, Rob Kuppens, VVD. Mijn collega vraagt naar kosten ook om panden terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Maar dat heeft niet op uw slides gestaan. Daarin stond bij tijdelijke panden na 5 jaar terugkeer naar de oorspronkelijke bestemming. Dus de vraag is eigenlijk, gaat het op de slide alleen over de vergunning die teruggaat naar oorspronkelijke bestemming, of daadwerkelijk ook het terugbrengen naar de oorspronkelijke huidige staat van het pand? Ik vind 2 verschillende dingen, we blijven zeker weten wat u daarmee bedoelt.
Ja. Deze vraag is ook al ter sprake gekomen bij de eerdere omgevingsdialoog. Zowel bij de Stationstraat als bij de Kastanjelaan. Bij de Stationstraat hebben we geen contractuele verplichting om het pand in oorspronkelijke staat terug te brengen. Dat is aan de verhuurder of die dat wil of niet. Maar de verhuurder kan ons verzoeken om dat te doen. Bij de Kastanjelaan hebben we wel contractueel afgesproken om het in oorspronkelijke staat terug te brengen.
Maar in beide gevallen gaat het wel terug naar de oorspronkelijke bestemming.
Ja, de bestemming gaat automatisch, want de vergunning die wij aanvragen en die hopelijk wordt verleend, is alleen maar voor de duur van de opvang voor Oekraïners. Alleen voor het gebruik wat wij er nu van gaan maken. Stopt dat gebruik, dan stopt ook die vergunning.
En als er wordt gezocht naar nog volgende locaties, betekent dat dat ook, het kan allebei zijn, of is er nu beleid of een richtlijn om altijd panden terug te laten brengen naar oorspronkelijke staat?
De panden die we nu hebben, die gaan naar oorspronkelijke staat. Maar we hebben wel ideeën, we zijn ideeën aan het ontwikkelen om locaties te maken waar gemengde groepen kunnen komen. Bewoners uit Bokstel plus statushouders. Andere groepen. Ja.
Ja, dan zag ik hierachter nog een vraag.
Pieter Hattelijn, CDA. Mijn vraag richt zich op de afwegingskader en de toetsingscriteria waar een opvanglocatie aan moet voldoen. Dus hoe wordt dat gewogen? Dus aan welke toetsen en welke criteria moet het voldoen om tot een opvanglocatie bestempeld te worden?
Ja, die vraag die hebben we al eerder gehoord. We hebben daar nu geen toetsingskader voor. We gaan dat wel onderdeel laten uitmaken van het programma migratie, waarbij we richtlijnen zullen hebben voor waar een toekomstige locatie aan moet voldoen.
Dank. In het vorige onderdeel was een vraag vanuit Balans over weilanden, om dat eventueel te gebruiken, ja. Voor huisvesting. En daar gaf u aan dat een van de toetsen criteria zou zijn afstand tot voorzieningen. Wordt dat nu dus wel meegewogen? Of hoe wordt dat nu dan bepaald?
Ja, natuurlijk hebben we nu ook al overwegingen van waarom gebruik je de ene locatie wel en de andere niet. En daar zijn de criteria die ik daarnet noemde onder andere een deel van. Dus de afstand tot voorzieningen, aanleg van gas, water, elektra en dergelijke. Maar we hebben niet alle criteria helemaal helder een afwegingskader waarbij je een hele hoop locaties hebt en die met dat afwegingskader kunt afpellen totdat je bij één locatie komt. Maar dat gaat wel komen.
Ja, duidelijk zo.
En wie bepaalt de criteria?
Ja, ik heb die vraag net beantwoord, denk ik.
Wie bepaalt de criteria?
Wie bepaalt de criteria?
Dat bepaalt het college.
Okay.
Meneer Komper.
Moet ik weer even naar de hulplijn?
Ik wil hier graag nog wel iets aan toevoegen. De criteria zijn natuurlijk ook gewoon wat vanuit de goede ruimtelijke ordening of tegenwoordig evenwichtige toebedeling van functies aan locaties is toegestaan. Dus de normale ruimtelijke ordeningsregels gelden ook. Bijvoorbeeld naast een LPG-tankstation kun je geen mensen huisvesten omdat dat explosiegevaar heeft. Ze zijn de normale regels die gelden voor iedere ontwikkeling. En daarnaast, we willen graag grotere opvanglocaties. Dus we kijken naar grootte en we kijken naar, kan het op een goede manier voor de omgeving, kunnen we mensen op een goede manier huisvesten, dat de omgeving daar ook geen last van heeft. Is er buitenruimte? Dus dat zijn eigenlijk voor de voornaamste criteria waar we naar kijken.
Nou, okay. Dan wordt zo'n weiland toch aantrekkelijk, zou ik dan bijna zeggen, maar.
Als je het dan over buitenruimte hebt, dan kom ik toch weer terug op die weilanden. Daar is veel buitenruimte en ook voor kinderen eventueel, want je weet niet wat er komt. Moeders met kinderen, die hebben daar dus ruimte. Maar als nou iemand een locatie heeft, een pand of een weiland waar die voor open staat om daar units te plaatsen. Waar moet hij dan heen? Bij wie moet hij, kan die terecht daarover?
Die kan zich bij mij melden.
En staat daar ergens beschreven op site of contactpersoon?
Ik kan het e-mailadres wel geven, info.
Ja, maar ik ken niet iedereen in Boksel, maar als er bijvoorbeeld iemand is die daar interesse in heeft en die zegt van, ik heb wel een ruimte, een mooie locatie ken, zeg maar.
Ja, als ze gewoon naar de website gaan van de gemeente Boksel en een e-mail sturen, dan komt die automatisch bij mij terecht. Okay. Al dit soort voorstellen, die komen bij mij. Okay.
Maar misschien is de suggestie ook wel, zou je iets op de website kunnen zetten? Heeft u een locatie? Meld het daar en daar. Maar goed, ja. Ik weet niet of je dat bedoelt. Ja. En die toezegging hoeven we nu niet, maar het is meer een suggestie.
We krijgen wekelijks aanbiedingen van mensen of bedrijven die aanbiedingen doen. Dus ze weten ons te vinden.
Luc Bormans, Balans. Ik zag dat u had staan de kindertuin. Blijft die daar zitten? Of is daar een oplossing voor?
We hebben nog geen oplossing. We zijn wel in gesprek met de directie van de kindertuin. Een goed overleg. We zijn bezig. Er zijn geen partijen, gemeente. Want de kindertuin huurt van de gasten. En eigenlijk is het een bijeenkomst die hij heeft met de eigen resten. Maar we zijn wel belanghebbenden natuurlijk. En we spreken daar ook over met de directie van de kindertuin. En hij wil op zich wel naar een andere locatie als hij een geschikte locatie vindt.
Even kijken, volgens mij had hiervoor nog iemand een vraag. Nee, niet meer.
Dankjewel. Ik had nog een vraag over de verdeling tussen Sint-Michielsgestel en Boksel. Want we hebben in een van de eerdere slides gezegd van dat regionaal of tussen Gestel en Boksel is afgesproken dat Gestel de statushouders locaties regelt of moet regelen. En Boksel de Oekraïners, met uitzondering dan van 70 Oekraïners die Gestel opvangt. Volgens mij heeft u daar niet bij gezegd, gaan die 70 van de opgave van Boksel af? En zo ja, wordt Boksel dan wel aangekeken om voor die 70 statushouders op te vangen? Stond volgens mij alleen in aantal op de slide zonder eigenlijk toe te lichten wat daar dan nog de afspraken over zijn.
Oké. We zien het als een algehele gezamenlijke opgave. Alle migratieopgaven. Dus asiel, statushouders en Oekraïneopvang. Dus alles wat de een invult, hoeft de ander niet meer in te vullen. Dus we hebben 456 gezamenlijk van twee gemeentes. 70 vult Gestel in, dus wij doen de rest.
En die 450 voor Boksel, is dus al rekening houden dat er Gestel er 70 opvangt?
Nee, 456 minus 70 is 386, blijft voor Boksel.
Excuus, dan heb ik niet goed opgelet.
Ja.
Zijn er verder vragen? Geen. Nou Luc, dankjewel.
Perfecte timing.
Nou ja, perfecte timing. Het is tot 9:45, dus je kan ook nog een kwartier doorgaan. Maar laten we dat maar niet doen.
Ik schakel deze even uit. Ik ga met deze nu verder. Doe je het, Mark? Ja. Nou, dan dank ik jullie allemaal voor de aanwezigheid. Ik dank de ambtenaren voor hun bijdrages. Die allemaal via IBABS en op de site van de gemeente Boksel beschikbaar komen. Ja, kijk even naar de Griffie. Het is uiteraard nog mogelijk om beneden even iets te drinken, na te praten. Dat zeg ik nadrukkelijk ook even tegen de mensen die gewoon als inwoner hier gezeten hebben. Dus heb je nog vragen, kom naar de raadsleden toe. En voor de mensen die naar huis gaan, een fijne avond verder. En uiteraard voor de anderen ook, maar daar duurt het even wat langer voor. Dankjewel.